Gemeente van onze Heer, van harte welkom in Gods huis. Wat is het fijn dat de grote hitte van de afgelopen dagen achter ons ligt. We mogen vandaag in alle rust samenkomen om God te ontmoeten, naar zijn woord te luisteren en elkaar te ontmoeten. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen de weg naar de kerk hebben gevonden. Ook de gemeenteleden en belangstellenden die deze dienst vanuit huis met ons meeluisteren of meekijken, van harte welkom. Of u nu hier in de kerk bent of op afstand met ons verbonden bent, wij vormen samen één gemeente, verbonden in het geloof en in Gods liefde. We beginnen deze dienstdags met het zingen van het morgenlied, Gezang 280, vers 1, 2 en 3. Maar eerst ontsteken wij de kaarsen aan de paaskaars, als teken van het licht van Christus. Dat licht herinnert ons eraan dat God altijd bij ons is en ons voorgaat waar wij ook gaan. Na het aansteken van de kaarsen houden wij een moment van stilte, waarin ons hart en onze gedachten mogen richten op God. Dat maakt het wel spannend, Aaron.
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. God, in uw licht staan wij onwennig. Wie zijn wij dat gij ons roept, dat gij ons vinden wilt? Maak ons dienstbaar door uw woord. Mededeelzaam door uw geest. Amen. We zingen vers 4 en 5. Fijn dat u er bent, ondanks hitte, alhoewel het wel iets is afgekoeld. Maar toch, je moet er toch weer de deur vooruit en dan zijn we hier als gemeente van Christus aanwezig. En Jolanda is al zeer voorzienend geweest, want niet eens een glas, maar een hele kom met water staat er, dus ik kan wat afzweten. Later de inleiding op waar we het over gaan hebben. We beginnen nu, we gaan verder met ons gebed om ontferming. Barmhartige God, wij komen tot u met de nood van uw wereld. Een wereld die u met liefde hebt geschapen, maar die zucht onder verdriet, geweld en onzekerheid. En zo bidden wij voor al die mensen die getroffen zijn door de verwoestende aardbeving in Venezuela. Voor allen die geliefden verloren, voor wie gewond zijn geraakt, voor hen die huis en haard kwijt zijn. Wees hun nabij, Heer, in hun verdriet. Geef moed om verder te gaan. En zegen hen die hulp bieden. Wij bidden voor de bevolking van Cuba, waar zoveel mensen leven met een tekort aan voedsel, medicijnen en de meest noodzakelijke levensbehoeften. Voor wie dagelijks de angst kent om niet genoeg te hebben. Open toch de harten van machthebbers en van de wereldgemeenschap, opdat er recht wordt gedaan en mensen weer mogen leven in waardigheid en hoop. Wij bidden, Heer, voor uw hele schepping, nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds zichtbaarder worden door hitte, droogte, overstromingen en stormen. En wij vragen u, maak ons waakzaam en verantwoordelijk. Leer ons leven met eerbied voor uw aarde, die u ons hebt toevertrouwd. Geef wijsheid aan regeringen, doorzettingsvermogen aan wetenschappers en bereidheid aan ieder van ons om te kiezen voor een levenswijze die toekomst geeft. God van ontferming, waar mensen de moed verliezen, wees gij de bron van hoop. Waar wanhoop dreigt, laat uw licht opgaan. Waar wij machteloos zijn, vertrouwen wij op uw geest, die mensen in beweging brengt, tot liefde, gerechtigheid en vrede. En zo leggen wij de nood van de wereld in uw handen, in de naam van Jezus Christus, de Vredevorst. Amen. Ons loflied is gezang 103, de versie van C, Loof de Koning heel mijn wezen. En we zingen de versen 1, 3, 4 en 5. weken geleden lazen wij het begin van een toespraak van Jezus, waarin Jezus zijn leerlingen uitzendt om twee aan twee erop uit te trekken om over het koninkrijk van God te spreken. En vandaag lezen wij het laatste gedeelte van die toespraak. Een gedeelte, ja, in de zondagsbrief schreef ik dat er harde noten gekraakt gaan worden, want die lezing zal zeker de nodige vragen oproepen. En vandaar dat we in de overweging met name deze lezing centraal zullen stellen. De lezingen worden gelezen door Wilma Nierop en ons gebed om bij de opening van het woord zullen wij zingen. En het is een lied uit het liefste lied van Overzee, tekst Sietse de Vries.
Ik lees u voor uit Jeremia 29, vers 1 en vers 4 tot en met 14. En daarna zingen we lied 843. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen. Aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit. zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer, en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 10, de versen 34 tot 42. En daarna zingen we lied 941. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat het een rechtvaardig is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn in de afgelopen jaren nogal wat onderwerpen de revue gepasseerd, waarover je in de familie maar beter niet kon praten. Nou, denk nog maar terug aan de coronatijd. Er waren coronamaatregelen. Voor- en tegenstanders in de familie zorgden voor grote spanning tijdens bijvoorbeeld het kerstdiner. Aan de ene kant was daar de dochter die de vader weghield van een vaccinatie, omdat ze de prik niet vertrouwde. En aan de andere kant wilde zoon Leef juist graag dat de vader de prik nam. Dat was wel zo veilig. Je kon er maar beter niet over beginnen, want dat liep gegarandeerd uit op hevige meningsverschillen en akelige stiltes. Bij de kapper heerst dan weer de opvatting dat je beter niet over de politiek en de kerk gaat praten tijdens een knipbeurt. Hou het me liever wat oppervlakkig. Zo zijn vakantiebestemmingen altijd een favoriet onderwerp, want daar kun je geen bult aan vallen. Niet over de politiek en niet over de kerk. Daar komt alleen maar ruzie van. Kwaaie koppen en een verpeste sfeer. Jezus daarentegen zet de boel op scherp als hij tegen zijn leerlingen zegt: Denk niet dat ik gekomen ben om de vrede te brengen. Ik kom een weg drijven tussen huisgenoten, tussen vader en zoon, moeder en dochter, schoondochter en schoonmoeder. Ja, dat is nogal wat. Het stuit ons tegen de borst. Laten we het liever wat gezellig houden. Er zijn er zoveel oneenigheden in de wereld en we weten vanuit het verleden hoeveel strijd er is geweest om kwesties van kerk en geloof. Je moet maar de mensen niet de kost geven waarvan de zoon en dochter niet met elkaar konden trouwen, want de een was gereformeerd en de ander hervormd. Kijk, dat willen we niet meer. Moet het zo scherp als Jezus hier zegt: wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard. Ja, alles wat we hierover zeggen brengt ons in een heel bijzondere spagaat. Want aan de ene kant moet je de woorden van Jezus wel afzwakken. Want wie dit al te letterlijk neemt, komt bij een gevaarlijk soort fanatisme uit. En bij alle ellende die daaruit voortvloeit. Maar het andere been van die spagaat is dat als je die woorden serieus wil nemen, je ze ook niet zomaar aan de kant kan schuiven. Het gaat in dit gedeelte over de kern van het evangelie. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Misschien is het zo dat de achtergrond van deze tekst gekleurd wordt door de situatie van de eerste christenen. Een situatie waarin de keuze voor het volgen van Jezus soms betekende dat er een breuk ontstond binnen het Joodse gezin of familie. Een zoon werd christen, zijn ouders niet. Een vrouw volgde Christus, haar man niet. Familieleden begrepen de keuze niet en wezen haar af. En het ontstaan van de kerk is een pijnlijke losscheuring geweest uit de Joodse traditie. Dat heeft Jezus niet zo bedoeld, maar zo is het gelopen. Die achtergrond is een andere dan de oneenigheid of tegenwerking die wij vandaag eventueel ondervinden, of we ervoor kiezen Jezus te volgen. Op zijn minst word je een beetje raar aangekeken. Geloof jij nog? Maar de meeste mensen laten het gewoon onverschillig. Niemand legt je een strobreed in de weg, toch? Dat is geen vergelijk. Maar misschien is die brede onverschilligheid, ook bij ons, soms, wel een veeg teken. Als wij het zelf niet meer zo scherp beleven als Jezus het hier formuleert, betekent dat ook niet dat het heilig vuur bij ons verpieterd is tot een strovuurtje? Dat is een wat ongemakkelijke vraag, ook voor mij. Maar dat is wel precies wat die woorden van Jezus bij ons los moeten maken. Willen we ze niet als achterhaald of overdreven aan de kant schuiven? En nee, dat heeft niks te maken met fanatisme, maar wel met commitment. Jezus zegt: ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En ja, dit is een van de meest indringende uitspraken van Jezus. En op het eerste gezicht lijkt ze in tegenspraak met andere teksten waarin Jezus juist vredevorst wordt genoemd, of zijn leerlingen oproept hun vijanden lief te hebben. En de sleutel ligt in de betekenis van het woord zwaard. In deze context staat het zwaard niet voor geweld of oorlog. Jezus roept zijn volgelingen nergens op om geweld te gebruiken. Integendeel, even verderop in het evangelie verbiedt hij Simon Petrus het zwaard te gebruiken bij zijn arrestatie. Nee, het zwaard is hier een metafoor, een vergelijking voor de scheiding die ontstaat wanneer mensen voor of tegen Jezus kiezen. En hiermee is het zwaard niet het beeld van geweld, maar het beeld van verdeeldheid. Kiezen om de weg van Jezus na te volgen heeft ook een keerzijde. Kiezen voor iets, positief, is ook altijd kiezen tegen iets, negatief. Wie kiest, maakt vrienden, maar ook vijanden. En dan moet ik denken aan die bijzondere liturgie van de Paasnacht. Wanneer wij de doop gedenken, dan belijden wij ons geloof in drieën, Vader, Zoon en Geest. En daaraan vooraf gaat een drievoudige verzaking. Dat gaat dan als volgt. Er wordt gevraagd, wilt u de Heer, uw God, dienen en naar zijn stem alleen horen? En dan antwoorden wij, ja, dat wil ik. Wilt ge u verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? Ja, dat wil ik. Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? Ja, dat wil ik. En ja, dat zijn geladen woorden, zeker als je ze mee zegt en mee beleidt. Maar daar ligt wel de kern. Kiezen voor het geloof in de God van de bevrijding betekent kiezen tegen alles wat dat weerspreekt. De knellende machten van het kwaad, van de zonde, van dat wat jou en andere mensen naar beneden trekt. De keuze voor navolging van Jezus is een levenslange leerweg, brengt je soms op ongekozen paden, op wegen en situaties die je niet hebt gewild, maar waarin toch een keuze, een standpunt, een woord of een daad van je wordt verwacht. Kiezen voor en kiezen tegen. Wie niet kiest, kiest ook. En daarom spreekt Jezus hier ook over het kruis. Wie zijn kruis niet op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. En ja, dat zijn gevaarlijke woorden, omdat ze zo gemakkelijk worden misverstaan. Het betekent niet verheerlijking van het lijden, zoals er vaak van wordt gemaakt. Het kruis is niet iets wat je hoeft te zoeken, want het komt vanzelf wel op je pad. Zo is het leven. Maar hier gaat het om het kruis of het lijden dat voortvloeit uit de keuze voor Jezus. Voor generaties voor ons en voor medegelovigen elders in de wereld van vandaag kan dat heel concreet levensbedreigend zijn. Zo heb ik op de website van Open Doors gelezen dat ruim 388 miljoen christenen in de wereld worden vervolgd vanwege hun geloof. Op zondag naar de kerk kunnen is voor hen niet vanzelfsprekend. Samenkomen met andere christenen voor bijbelstudie of in de boekwinkel een bijbel kopen, evenmin. Er zijn christenen die gevangen zitten, die worden gemarteld of door hun familie verbannen vanwege hun geloof in Jezus Christus. Het aantal van 388 miljoen vervolgde christenen is een duizelingwekkend groot getal. Dat betekent dat wereldwijd 1 op de 7 christenen te maken heeft met vervolging. En hier in Nederland lopen christenen geen risico wanneer ze zeggen te geloven. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar het zou de uiterste consequentie kunnen zijn. Hoe moeilijk is het dan niet je mening overeind te houden als iedereen om je heen anders denkt? Hoe lastig is het om ergens vooruit te komen in een omgeving die daar wellicht wat vijandig tegenover staat? Om dwars tegen de meerderheid in te gaan, om te staan voor iets dat niet populair is. In zulke situaties die ieder van ons denk ik wel kent, proef je al een beetje welke moed er soms nodig is om toch te zeggen wat gezegd moet worden. En dat laatste, doen wat gedaan moet worden, hoeven we altijd niet op te zoeken in de grote gebaren of in die spectaculaire daden. Want het is goed om dat aan het einde van deze overweging te onderstrepen, ook weer met de woorden van Jezus uit het evangelie van deze zondag. Nee, het kan al zitten in een eenvoudig gebaar van een beker koelwater. Dat kan al een daad van rechtvaardigheid zijn, een gebaar dat het verschil maakt. Zo spreekt de Belgische psychiater Dirk de Wachter over het kleine goede. Het kleine goede is de bescheiden kleine daad van vriendelijkheid of barmhartigheid, waarmee je de ander werkelijk ziet en nabij bent. Juist zulke kleine gebaren geven het leven betekenis en brengen troost, zonder de pretentie de wereld te veranderen. Het is de kracht van het eenvoudige menselijke gebaar van aandacht en betrokkenheid. En dat brengt het tenslotte ook weer binnen het bereik van onszelf. Gewone en aangevochten, aarzelende en soms onzekere mensen. Jezus vraagt geen bovenmenselijke inspanningen, ook niet als hij spreekt op het kruis dat je op moet nemen. Want het gaat over mijn kruis, niet zijn kruis, want dat is ons veel te machtig. Nee, het is mijn kruis, mijn weg, mijn keuze. En een beker koel water kan al het verschil maken. Zo eenvoudig en zo elementair. Jezus geeft ons hier goed beschouwd geen opdrachten. Hij maakt ons vrij om dat te doen, te durven doen, wat we allemaal al in ons hebben. Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? Ja, dat wil ik. Amen.
De bloemen van deze week. De eerste bos is bestemd voor mevrouw Lewin Priem, Voorbergelaan 35. Ik dacht de Drie Maassteden. Zij heeft afgelopen week haar 95ste verjaardag mogen vieren. En dat is zeker een reden voor grote dankbaarheid. Dan behoor je echt volgens mij tot de allersterkste. Ons hartelijke felicitaties nog hierbij. Wie is in de gelegenheid om de bloemen vergezeld van de kaart bij haar te brengen? Dan ga ik zelf. En de tweede bos is bestemd voor de heer Leer, Beethovenplein 157. En wie wil de bloemen en een kaart bij hem bezorgen? Flip, dankjewel. En heeft u de kaarten behorende bij de bloemen nog niet kunnen tekenen, dan kunt u dit bij het verlaten van de kerk alsnog doen. Dan de collectes van vanmorgen. De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor een project in Bolivia. Een collectedoel geïnitieerd vanuit Kerk in Actie. In Zuid-Bolivia wordt het heter. Nou, hier ook, daar weten we afgelopen week alles van. Maar daar in Bolivia ontstaat hierdoor ook nog eens een enorm tekort aan drinkwater. Grote bedrijven veroorzaken ontbossing door monocultuur en mijnbouw van mineralen. Dat tast de biodiversiteit aan, versnelt klimaatverandering en bedreigt de inheemse bevolking. Veel inheemse jongeren vertrekken van hun geboortegrond op zoek naar meer levensgeluk. Vergrijzing is ook daar een feit. Vier Boliviaanse organisaties steunen een groot aantal gemeenschappen gericht op het verkrijgen van betere drinkwatervoorziening en trainingen om zich aan te passen aan klimaatverandering. En jongeren die er nog zijn, leren ecologisch tuinieren. Zo worden kwetsbare dorpen weer stapsgewijs meer leefbaar. Projecten van Kerk in Actie, dus ook deze, dragen bij aan ontwikkeling en verzelfstandiging van gemeenschappen. En we willen graag dit goede werk met uw bijdrage ondersteunen. En de tweede collecte van vanmorgen, zoals elke week, bestemd voor het werk in en om onze eigen dorpskerk. En u kunt uw bijdrage geven aan de deur bij de collectezakken of via de bekende banknummers. Heel hartelijk dank voor uw aandacht en natuurlijk ook voor uw bijdrage aan beide collectes.
Mag ik u vragen om te gaan staan? In memoriam van Wout van Haften, opgetekend door Jacqueline Immerzeel, die de uitvaart afgelopen donderdag heeft geleid. Zij schrijft het volgende. Met dankbaarheid gedenken wij Wout van Haften, geboren in Vlaardingen op 8 juni 1930... overleden in Harg-Spaland kort na zijn 96ste verjaardag op 18 juni. Op 25 juni hebben we hem hier in de kerk gebracht met woorden, beelden en muziek. Op de plek waar Wout zich samen met Ina zo helemaal thuis voelde, waar hij zich 40 jaar met hart en ziel ingezet heeft als koster. Hij kende dit gebouw en haar omgeving als zijn broekzak. En heeft vele stappen liggen tussen Dorpstraat 23 en de kerk. Wout, 67 jaar lang de echtgenoot van zijn geliefde Ina. Een liefdevolle vader, opa en overgrootvader. En een trouwe bezoeker van de weeksluitingen in Harg-Spaland. Hij zong graag en kon zomaar volschieten bij een lied. Gevleugelde uitspraak van Wout was, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En hij had meer van die uitspraken en gezegden. Boven zijn kaart, boven zijn leven, die bekende woorden van Psalm 23, de Heer is mijn herder. God die voor je zorgt als een herder voor zijn schapen, die ook met je meegaat als het donker is om je heen. En het moeilijk is om positief te blijven als je je vrouw zo mist, als je afscheid moet nemen van je huis en je kosterschap en eraan moet wennen dat anderen nu voor jou zorgen. rode draad in zijn leven was de liefde. En daarom lazen we de tekst over de liefde uit 1 Korintiërs 13 in een bewerking van Karel Eijkman. En een tekst uit Johannes 13 over Jezus die de voeten van zijn leerlingen waste. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ook in de dienst was er een hart vol licht van de kleine en achterkleinkinderen. Er waren prachtige beelden van Ketel en de dorpskerk en de organist speelde daarbij het dorp. Na de dienst hebben we het lichaam van Wout. Na de dienst hebben we het lichaam van Wout toevertrouwd aan de aarde in het graf naast de kerk, bij Ina. Hun liefde laat zijn sporen na. Die gaat mee de toekomst in. Allen die Wout missen, wensen we de liefdevolle nabijheid van God en mensen toe. Nogmaals, woorden van Jacqueline Immerzeel. En we zingen gezang 961. U mag gaan zitten hoor. Laten we God danken en voorbeden doen. Trouwe God, wij danken u, Heer, dat wij hier vanmorgen samen mochten komen rond uw woord. Dank u voor de woorden van Jezus, ook wanneer zij ons uitdagen, ons wakker schudden en ons uitnodigen om bewust te kiezen voor de weg van uw koninkrijk. En wij danken u voor alle mensen die ons zijn voorgegaan in geloof, voor hen die ons leerden wat trouw, liefde en volharding betekenen. Vandaag denken wij in het bijzonder aan Wout van Haften. Wij danken u voor zijn lange leven, voor zijn liefde voor Ina, voor zijn zorg voor deze kerk, voor zijn humor, voor zijn trouw en zijn dienende hart. Bewaar allen die hem missen in uw liefde en geef dat de herinnering aan hem tot zegen mag blijven. Heer onze God, leer ook ons het kleine goede te doen. Bewaar ons voor de gedachte dat alleen grote woorden of indrukwekkende daden verschil maken. Open onze ogen voor de mens die vandaag een vriendelijk woord nodig heeft, een luisterend oor, een helpende hand, een beker koel water. En wij bidden voor uw wereld waarin verdeeldheid, oorlog en wantrouwen zoveel mensen uit elkaar drijven. Schenk wijsheid aan hen die verantwoordelijkheid dragen. Geef moed aan allen die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en verzoening. En wij bidden voor allen die vervolgd worden om hun geloof, voor christenen en voor allen die vanwege hun overtuiging of afkomst worden buitengesloten. Wees hun kracht en houd de hoop levend waar mensen haar dreigen te verliezen. Wij bidden voor onze gemeenten, voor ouderen die de kring van geliefden kleiner zien worden, voor jongeren die hun weg zoeken, voor gezinnen, alleenstaanden, mantelzorgers, vrijwilligers en allen die zich in stilte inzetten. Maak ons tot een gemeenschap waar mensen zich gezien weten, waar ruimte is voor vragen, voor twijfel, voor vreugde en voor geloof. En we bidden voor allen die ziek zijn, die leven met pijn, met zorgen of verdriet, voor wie rouwen, voor wie een moeilijke keuze moeten maken, voor wie zich alleen voelen. Wees hen nabij, door mensen heen, door uw geest, door tekenen van uw liefde. En in een ogenblik van stilte brengen wij voor u de namen en de zorgen die alleen wij kennen. En samen bidden wij met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. U hoorde na de overweging Arie al het lied spelen, wat wij nu gaan zingen als slotlied. Christus naar wie wij heten. Persoonlijk is dit mijn meest favoriete, grandioze lied. Ja, daar zullen we ongetwijfeld ook wel weer van mening verschillen. Maar die tekst is ongelooflijk. Goed, 544 en we zingen ze allemaal. 544. dan heen, in de vrede van de Heer. Moge God de Vader u de moed geven om te kiezen voor het goede. Moge Christus u voorgaan op uw weg en u leren het kleine goede te doen met een bewogen hart. Moge de Heilige Geest u kracht geven om trouw te blijven, ook wanneer de weg niet makkelijk is, en u vervullen met geloof, hoop en liefde. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.
Yeah.